Daarvoor hebben we een tweetal meesprekers aanwezig. Mevrouw Tineke de Vink van de Stichting Handje Helpen. Die staat voor u, vat voor u. En mevrouw Laurier, Monique Laurier, voorzitter van de Algemene Hulpdienst. Ook zich gemeld had is als inspreker de heer Ruizenaar van de SBBN. Die is helaas verhinderd, maar die heeft zijn inbreng op papier gezet. En die zullen we u toemailen. Zodat u dat toch kunt meewegen straks bij de besluitvorming. We behandelen dit in één termijn. En u kent het spel. U stelt een vraag, dat is dan een thema. Het thema handelen we af. En als dat thema is afgesloten, pakken we een volgend thema bij de kop. En dan proberen we binnen het tijdschema dat onderwerp af te handelen. Wie mag ik als eerste het woord geven? Mevrouw Blom.
Nou, even een puntje, want volgens mij hebben we ook afgesproken dat meesprekers zichzelf even voorstellen en in twee of drie zinnen zeggen wat het belangrijkste punt is waarom ze hier zitten.
Dankjewel. Ja, nou, dan geef ik graag het woord aan mevrouw De Vink.
Mijn naam is Tineke De Vink. Ik ben hier namens het platform Vrijwilligers in de Zorg, NVZ, wat zometeen opgaat in domein zorg van het Vrijwilligershuis. In het normale leven werk voor Handje Helpen. En Handje Helpen zorgt voor vrijwilligers bij mensen thuis die een beperking hebben. En mijn doel, dat ik hier ben samen met mijn collega, is dat wij eigenlijk het vrijwilligerswerk, het belang van informele zorg, op de kaart willen zetten. Dus als wij een steentje kunnen bijdragen dat het goed op de kaart komt, dan heel graag.
Dank u wel. Mevrouw Laurier.
Ja, ik ben voorzitter van de Algemene Hulpdienst Nieuwegein, een vrijwilligersorganisatie die 43 jaar bestaat. En wij leveren vooral inderdaad informele zorg bij mensen thuis. Ik ben inderdaad collega van Tineke de Vink van Handje Helpen. Wij zitten allemaal als organisaties vertegenwoordigd in het domein zorg van het Vrijwilligershuis. En vandaar dat we hier nu vandaag aansluiten om mee te kunnen praten in het beleid en het belang van de informele zorg naar voren te brengen. Dank u wel.
Dank u wel. Misschien nog even goed ter toelichting. Als we straks de vragenronde doen en u wilt daar een opmerking bij maken, dan kunt u gewoon uw hand opsteken. Dan geef ik u het woord en dan kan er met u gediscussieerd worden. Ja? Dat was uw inbreng, mevrouw Blom, voorlopig. Dan ga ik... Nee, prima. Maar dan stel ik nu toch het inhoudelijk aan de orde. Misschien mevrouw De Beer.
Dank u wel, voorzitter. We hebben nota genomen van het stuk wat ervoor ligt. En ik wilde eigenlijk beginnen met de vraag of de wethouder een aantal voorbeelden kan noemen van de relatie van de economische visie met de ruimtelijke economische koers.
Een aantal voorbeelden daaromtrent, ruimtelijk economisch.
Ik kan mijn vraag nog even toelichten. Ja. We hebben de vorige keer toen het op de agenda stond, toen er vier thema's gekozen moesten worden of vastgesteld moesten worden, hadden we een motie ingediend. Die hebben we uiteindelijk ingetrokken onder de toezegging van de wethouder dat er in de uitwerking van wat er toen voorlag, dus in dit stuk, heel nadrukkelijk de relatie met de ruimtelijke economische koers aangegeven zou worden. En ik wil graag horen waar we dat in dat stuk precies terugzien.
Nou, thema 2 is natuurlijk bij uitstek een thema, regionaal is nieuwe lokaal, waarin die samenhang met de regio en de ruimtelijke economische koers tot uitdrukking komt. U kunt in een aantal acties ook de relatie tussen het beroepsonderwijs en Triple Helix, wat ook onderdeel van die ruimtelijke economische koers uitmaakt, terugvinden. Ik kijk ook even naar de steller van het stuk of hij nog direct een aantal punten zou kunnen aanvullen nog. Maar er zijn diverse punten die meegenomen zijn, die groen, gezond en slim denkwijze die u in de ruimtelijke economische koers heeft vastgesteld. Ook bijvoorbeeld een aantal acties als handelsmissies waar we nadrukkelijk met provincie en een aantal gemeenten in Utrecht optrekken en onderwerpen uit die ruimtelijke economische koers met bedrijven in de hand gaan oppakken.
U zul je altijd zien dat het gras voor mijn voeten wordt weggemaaid. Met dat voorbeeld wilde ik beginnen van de handelsmissies. Er staat nog een ander in. Die gaat eigenlijk over de kwaliteit van de bedrijventerreinen. Bij uitstek moeten we als regio proberen om niet te veel bedrijventerreinen te realiseren. Bedrijventerreinen die wat ouder zijn misschien herstructureren in plaats van wat nieuwe weilanden vol te bouwen. Er is voor gekozen in de regio om daar inderdaad groen en slim mee om te gaan. En dat is wel een van die voorbeelden. Dat is ook echt als actiepunt benoemd. Om eens goed in beeld te brengen van hoe ziet nu die situatie op Liesbos, Plettenburg en over een aantal jaren in het klooster eruit. En hoe kunnen we daar ook als regio op die manier gezamenlijk in optrekken. Wat hier ook doorheen zit is dat we ook hopen, dat het college hoopt, om op een aantal stukken ook als regio bepaalde onderzoeken uit te zetten. Of als regio bepaalde zaken met elkaar in beeld te brengen. Bijvoorbeeld dat ZZP-onderzoek, wat ook in het begin staat, zou bij uitstek iets kunnen zijn wat je ook als regio kan oppakken. Nou, dat zijn zaken die ook in de koers aanwezig zijn.
Dank u wel. Nog een aanvullende vraag?
Ja, een aanvullende vraag. Want dit, er staan wel dingen in het stuk genoemd die je op regionaal niveau gaat uitvoeren. Maar dat is wat anders dan dat je aansluit, zeg maar als Nieuwegein, bij de ruimtelijke regionale koers zoals die in uw teamverband is geformuleerd. En eerlijk gezegd, na lezing van het stuk hadden wij zoiets van, ja, en wat is nu de visie van Nieuwegein? Er worden wel een aantal uitvoeringsprogramma's genoemd en voornemens. Maar hoe kunnen wij in twee zinnen extern duidelijk maken van dit is waar Nieuwegein voor staat? Lukt u dat wel? En dan ook nog liefst zeg maar in relatie tot die ruimtelijke economische koers?
Nou, die relatie zit hem vooral in het leggen van verbindingen tussen werknemers of werkgevers en ondernemers onderling. Het in beeld brengen van nieuwe initiatieven, innovaties en partnerschappen. Als we naar die ruimtelijke economische koers kijken, dan zie je eigenlijk in de provincie een zekere tweedeling. Science Park met een schil daaromheen aan de ene kant. Utrechtse binnenstad met een eigen dynamiek. En aan de andere kant een schil van Maarsen, Nieuwegein, Utrecht-West naar Vianen lopend, waar er meer een mainstream economie is. En ja, wat wij proberen met deze economische koers en is ook een verband te leggen tussen die Science Park kenniseconomie en de mainstream economie die in Utrecht-West aan de orde is. Daar zijn allerlei voorbeelden van ook. Bijvoorbeeld een ROC waar technisch personeel opgeleid wordt ook om innovaties te kunnen onderhouden, te installeren en al dat soort zaken. En daarnaast kijken we naar allerlei banden die bijvoorbeeld in logistiek te leggen zijn. Wat ook een belangrijk punt is, slimme logistiek. Maar ook hoe krijg je daar personeel voor bij elkaar? Hoe leid je dat op? Daar zitten een aantal banden in die tweedeling daar een brug tussen moet slaan.
Dank u wel. Iemand anders nog over dit thema? Zo niet, dan geef ik u graag de gelegenheid een ander thema aan te snijden. Mevrouw Blom.
Ja, dank u wel, voorzitter. Er staat het kopje werknemer centraal wordt ook genoemd in de economische visie. En ik wilde graag de wethouder voorleggen. Er is een toenemende groep ouderen die graag wil werken, geen baan kan vinden. Van wie er velen ook geen uitkering krijgen omdat ze gewoon nog op hun spaarcenten eerst moeten interen. Dus ook de ondersteuning vanuit bijvoorbeeld een WIL of een UWV, et cetera, mislopen. Maar wel met het risico dat op termijn deze groep wel degelijk een effect gaat hebben op de economie van Nieuwegeinse. Wat is uw visie op die groep?
U wijst op een kwetsbare groep. Dat is eigenlijk een portefeuillevraagstuk dat bij een collega van mij thuis hoort. Ik heb daar wel een visie op vanuit de economische kant. De 50-plussers noemt u eigenlijk. We zien overigens dat met een aantrekkende economie de situatie die u schetst wel aan het verbeteren is. Aantal handreikingen die gegeven kan worden is bijvoorbeeld, Partij van de Arbeid heeft daar vragen over gesteld over de mogelijkheid om een vorm van studiefinanciering te organiseren voor deze mensen. Er zijn een aantal tekortberoepen. Je zou aan scholing kunnen denken. Ook het ROC denkt daarin mee. We hebben deze week nog een gesprek gehad, collega Snoeren en ik, op het ROC. Waarin ook heel duidelijk gekeken wordt hoe je niet alleen een initiële opleiding kunt bieden, maar mensen ook met vervolgvragen, herscholingsvragen, lifelong learning vragen, waar ook D66 de vorige keer op gewezen heeft, om daar een antwoord op te geven. En men wil dat graag in nauwe samenspraak met werkgevers doen. En wij proberen tekortvakken of tekortberoepen in beeld te brengen. En ook partijen rond die tekortvraagstukken bij elkaar te brengen. Bijvoorbeeld in de logistiek, in de techniek speelt dat. In de ICT speelt dat. Het is ook een zaak om verantwoordelijkheid voor je eigen carrière te nemen. Maar met de ondersteuning van, nou, op die punten zijn kansen. En daar brengen we partijen bij elkaar.
Een aanvullende vraag.
Ja, want ik vraag het niet voor niks, hè, want ik weet ook wel dat dat bij uw collega Adriani voor een groot deel eigenlijk hoort. Maar er wordt wel degelijk gesproken om tot 55 jaar leningen voor omscholing, et cetera, mogelijk te gaan maken. En dan vraag ik me wel af, waarom die leeftijd?
Dat is een landelijke regeling. Wij haken hier aan bij een landelijke regeling. Er is een antwoord op Partij van de Arbeid ook een website genoemd, waar u de voorwaarden kunt vinden. En die landelijke regeling zou in feite bij de landelijke overheid moeten vragen waarom die leeftijdsgrens gesteld is. Ik denk dat dat ook te maken zal hebben met hoe rendeert een opleiding. Als je met 55 begint en met 59 klaar bent, is dat natuurlijk een hele korte tijd dat je daar gebruik van kunt maken. Aan de andere kant ben ik van mening dat je ook mensen van 55 niet moet afschrijven. Dus wel degelijk moet kijken wat kan daar nog. Ik zie zelf flinke kansen ook in mentorschap. Een hoop oudere mensen hebben veel ervaring en zou misschien het zware werk of het ingewikkelde werk niet meer helemaal aankunnen. Maar die kunnen natuurlijk een hele hoop ervaring en mensenkennis overdragen op een aanstormende generatie. En je ziet daar ook allerlei bedrijven gebruik van maken. Overigens, bij veel bedrijfsbezoeken hoor ik van, het maakt ons helemaal niet uit of mensen oud zijn of jong, of een opleiding niet helemaal past. Als ze maar gemotiveerd zijn om aan de slag te gaan en er het beste van te maken. En dat hoor ik eigenlijk bij ieder bedrijf waar tekort aan personeel is op het moment. In die zin is de economie behoorlijk aan het kantelen ten opzichte van 2 jaar geleden.
Dank u wel. Nog iemand anders aanvullende vraag? Mevrouw Elgo.
Ja, in hetzelfde thema, werknemers centraal, zit ook een kopje over sociaal en duurzaam ondernemerschap, waarin een directe link wordt gelegd met een kwetsbare groep die afstand heeft tot de arbeidsmarkt. En wij vinden eigenlijk dat dat niet zozeer in de economische visie thuis hoort, maar meer in het sociaal domein, omdat die mensen daar echt een goede aandacht moeten krijgen. En daarop vind ik de juiste dingen voor die groep moet worden gefaciliteerd. En de vraag die wij daarbij hebben is, want er staat ook een actie bij, van hoe ziet de wethouder deze groep in relatie tot het probleem wat er is met tussen een vraag naar werknemers in Nieuwegein, misschien ook in de regio, en het aanbod wat deze personen kunnen doen, dus de waarde die zij kunnen toevoegen. En of dit misschien in de ogen van de wethouder dan een oplossing zou zijn voor de mismatch die wordt geconstateerd.
Doelt u? Kijk even. 14. We kijken naar de thema's die we met u hebben besproken en hier uitgewerkt. En is dit thema wat u aansnijdt wel een thema dat de Raad aangegeven heeft om verder uit te werken? Je kunt die economische visie smal aansturen, wat u eigenlijk opduidt. En een vrij economisch smal op werkgevers en bedrijven insteken. De Raad heeft ervoor gekozen ook om die uitbreiding richting het sociaal-maatschappelijk domein mee te nemen. In de kopgroep van bedrijven en organisaties hebben ook organisaties als Mofactor en De Wil hebben meegepraat. Social Return on Investment is vastgesteld beleid, wat we hier in onze inkoopvoorwaarden hebben, wat regionaal ook opgezet is. Ook iets wat in die groen, gezond en slim strategie, waar GroenLinks het net over had, past. Wij vinden het wel van belang, ook omdat u daarop gevraagd heeft als raad, om hier een uitwerking aan te geven. U vraagt, ja, kan dat in tekort beroepen? Ik denk natuurlijk, we zijn op dit moment met bijvoorbeeld PostNL bezig, die net geopend zijn in het klooster en gevraagd hebben van, kunnen jullie ons een groep aanleveren voor een dagploeg van een man of 30 tot 50... die hiermee aan de slag gaat. En daarna zijn contacten met Wil gelegd en is dat gelukt. We verwachten overigens dat die groepen ook aan de slag kunnen bij een paar andere logistieke dienstverleners. Kuhne en Nagel in Utrecht heeft op dit moment vanuit de Pauw mensen rondlopen. Maar ons eigen arbeidspotentieel met een afstand tot de arbeidsmarkt zou hier met stages bijvoorbeeld door kunnen schuiven naar een uitzendbaan en van een uitzendbaan uiteindelijk in een gewone baan terechtkomen. Anderen lukt dat misschien niet, maar dan weten we ook dat dat niet kan en dat daar andere vormen van tijdsbesteding als dagbesteding en dergelijke eventueel tegenover komen. Dan kom je inderdaad op een terrein van een collega van mij.
Dank u wel. Nog een aanvullende vraag? Niet? Mevrouw Bijvoet.
Ik wil wat zeggen, opmerken over een andere groep kwetsbare werknemers. En dat betreft de statushouders. We hebben er nogal wat nu in Nieuwegein. En als ik dan het thema lees over werknemers centraal, dan denk ik, deze mensen genieten over het algemeen een uitkering op dit moment. Maar bij stimuleren om deze mensen uit de uitkering te krijgen, dan merk ik niet dat de werknemer centraal staat. Zij worden, PostNL wordt bediend door onder andere door onze statushouders. Die worden daar, te werk gesteld. Zij hebben echt het gevoel dat ze daar moeten gaan werken, terwijl ze talenten hebben, terwijl ze andere dingen zouden kunnen. En ik weet wel dat ze het broodgeld moeten verdienen eerst en daarnaast eventueel opleidingen kunnen doen. Maar toch merk ik, we vragen nogal wat van mensen. Ja. En werknemer staat niet centraal.
Ook dit is natuurlijk een onderwerp dat bij mijn collega, uw partijgenoot, daar de lead in heeft. Mijn opvatting is dat een statushouder, op het moment dat hij die status heeft en kan gaan werken, dat onder dezelfde voorwaarden doet als iedereen ander die in dezelfde omstandigheden in de kaartenbak zit. Daar zitten ook mensen die niet uit een ander land komen in, die wellicht ambities, dromen en dergelijke hebben, maar toch ook gewoon, als ze dat kunnen, hun eigen boterham bij elkaar moeten verdienen. In die zin worden ze gelijk behandeld. Overigens is mijn beeld niet dat alle statushouders zomaar de bijstand in blijven. Want ik zie ook succesvolle uitstroom. Ik ben deze week nog bij een fruitbedrijf op bezoek geweest, waar een aantal statushouders succesvol aan de slag zijn en daar ook een leuke baan hebben. Wat u zegt, ze willen uiteindelijk, hebben ze andere dromen in het leven, maar ze pakken alles aan. En ik denk dat dat de goede instelling is om van daaruit in Nederland je geluk verder uit te bouwen.
Dank u wel. Zag mevrouw Spalburg?
Ja, een kleine vraag. We zijn allemaal met een groepje bezig. Ik heb nog de ZZP'ers. Op pagina 12 staat daar iets over dat er nog een onderzoek zou komen. Zijn dat niet veelal die mensen die bij Manfactor aankloppen om hulp voor de administratie? Zijn dat niet veelal mensen die min of meer door de crisis gedwongen zijn om als ZZP'er te gaan werken en dat dan maar hebben gedaan? En nee, als mensen zich dan aanmelden, ik weet niet waar ze zich aanmelden, maar kan er dan op een of andere manier gewezen worden dat het ook een belangrijk onderdeel is van je bedrijfje, zeg maar. Ja. Ik weet niet hoe dat werkt, maar is daar op een of andere manier dan mensen een handvat te geven van, begrijp je een beetje mijn vraag?
Vroeger was er via de Kamer van Koophandel een uitgebreid systeem om mensen de eerste stappen in dat ondernemerschap te helpen. Dat type taken zijn daar verdwenen. En is het meer het administratiekantoor van KVK-inschrijvingen geworden. Die adviestaak is veel kleiner. Ja, kijk, rond bijstand is het wel zo dat mensen die een onderneming willen beginnen, dat we met Utrecht een samenwerkingsverband hebben om bijstanders en met een vorm van leenbijstand en een stukje ondersteuning dat ondernemerschap in te helpen. Daar hebben we met Utrecht een samenwerkingsverband om. We voeren dit onderzoek niet voor niets uit, omdat dit type vragen er allemaal zijn. Het eigenlijk ja, vragen zijn die via allerlei kanten binnenkomen. Terwijl we op de grote groep alleen via dit soort fragmenten enig zicht hebben. We hebben natuurlijk de BISP, een kleine club. ZZP'ers, waar signalen uitkomen. Maar ook de Rabobank kent er een hele hoop. Daar zijn netwerken en groepen waar we signalen over hebben. We hebben ook gesprekken met de directie van de Rabobank, een van de mensen uit deze kopgroep, gehad. Vanuit de provincie krijgen we cijfers over hoeveel ZZP'ers we hebben. Dat lijkt iets minder te zijn dan het gemiddelde in de regio. Maar toch, als we kijken naar de aantal KVK-inschrijvingen van bedrijven met één persoon, praat je, ik denk, over rond de 4.000, 4.500. Dus het gaat om heel veel mensen. Waar we op dit moment via warme contacten een klein zicht hebben. Dus ja, wij vinden dat onderzoek erg belangrijk en we zullen zeker die MoFactor-signalen daarin meenemen.
Nog een aanvullende vraag, mevrouw Spanburg? Niet? Iemand anders een ander thema? Even kijken, meneer Moussaoui.